Onze hulp en onze verwachting, die is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zullen we ook het tweede couplet zingen van Groot is uw trouw, Heer. Fijn om vanavond in uw midden te mogen zijn, om samen het woord te delen. En samen mochten we zingen, groot is uw trouw, o Heer. En wat is het geweldig als je zo mag beginnen om op hem te zien en ook zijn trouw te bezingen. We leven in de lijdenstijd, zoals we dat noemen, de 40 dagen tijd. Maar eigenlijk besloeg het lijden van de Heer Jezus een tijd die veel langer was dan 40 dagen, want eigenlijk begon het al gelijk aan het begin van zijn bediening. Hij was net gedoopt en toen werd hij door de geest geleid naar de woestijn en daar werd hij verzocht. En daar wil ik vanavond graag met jullie over nadenken, over het verhaal van de verzoeking in de woestijn. En met elkaar nadenken van ja, we komen in ons leven iedere keer voor keuzes te staan, voor beslissingen die we moeten nemen. En doen we dat dan vanuit onszelf en hebben we alleen ons eigen belang daar op het oog of stemmen we ons echt af op hem? En zien we uit nadat de Heer iets nieuws gaat doen. Laten we samen bidden en deze dienst aan de Heer opdragen. Heer, we danken u dat u die weg van lijden vrijwillig bent gegaan. We danken u, Heer Jezus, voor het offer volbracht aan Golgotha's kruis. U hebt onze zonde vergeven, we hebben het net met elkaar gezongen. Alle schuld is weggedaan, het is volbracht. We zijn gered. in u een nieuwe schepping geworden. O Heer, dat we ons meer en meer van die rijkdom bewust mogen worden en mogen zijn. Heer, vrijgekocht, bevrijd om u te dienen, om u te volgen, om een getuige van u te zijn in deze wereld. Heer, we danken u voor deze avond. We danken u dat we hier zo in alle vrijheid bij elkaar mogen zijn, om liederen te zingen tot eer van uw naam. We danken u dat we bij elkaar mogen zijn om uw woord te openen. We bidden u, Heere, spreek door uw geest. Raak onze harten aan, Heere, dat we een ontmoeting met u mogen hebben. Dat het vanavond een avond mag zijn tot opbouw van uw gemeente. Dat we samen weer opnieuw onder de indruk mogen raken, Heer, van wie u bent en wie u voor ons wilt zijn. Heer, u bent een weg van lijden gegaan. U hebt uw leven afgelegd. Een weg die u hebt gekozen, een weg uit liefde. Heer, wees zo met ons. Leid ons en wees ook met hen die het moeilijk hebben. Wellicht zijn er ook mensen die meeluisteren. Heer, wilt u ook hen bemoedigen deze avond. Wilt u zijn met de zieken in de gemeente. We danken u dat broeder Malgo weer thuis is. Wilt u hem ook verder doen aansterken. In hem bidden we ook voor alle anderen, Heer, die moeite met hun lichaam kennen, die niet meer met de gemeente kunnen optrekken. Heer, laten we zo ook biddende rondom hen staan. Heer, we bidden voor een wereld in nood. Een wereld die steeds verder afglijdt. Een wereld die steeds minder met u te maken wil hebben, tenminste in het werelddeel waar wij wonen. Geef dat we lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn. Opdat mensen u mogen leren kennen. De vraag dat werd net gesteld, is de eindtijd al begonnen? Is het einde al nabij? Als we kijken naar de tekenen van de tijd, dan kan het toch haast niet anders zo zijn dan dat u spoedig zult komen. Maar Heer, maak ons bereid. Dat we elk moment van de dag klaar zullen zijn om u te ontmoeten. Om met u op te trekken, met u op te gaan. U tegemoet in de lucht, om voor altijd bij u te zijn. En Heer, geef dat we mensen om ons heen daarvan mogen vertellen. Heer, bouw zo uw gemeente. We bidden voor uw volk, volk Israël. Heer, wil hen beschermen. Wil hen bewaren, wil hen nabij zijn, ook in de druk waarin zij verkeren. Heer, wilt u hen ook nabij zijn. Maar we bidden ook bijzonder, Heer, dat zij u mogen leren kennen. U, Jezus, de Messias. Dat de sluier mag worden weggenomen. Heer, we danken u voor de velen die tot geloof komen. En we bidden u, Heer, dat het door mag werken. En dat ze mogen ontdekken, Heer, dat u de vredevorst bent. Dat u de enige bent die alleen ware vrede kan brengen. Zo dragen we uw volk aan u op. Heer, dank u wel dat we zo deze avond hier mogen zijn. En u weet ook hoe we hier gekomen zijn. U weet wat we nodig hebben. Je wilt u maar tot uw doel komen, wilt u spreken. We vragen het uit genade in Jezus' naam. Amen. Het volgende lied dat we samen willen gaan zingen is lied 784. De Heer is mijn licht en zijn liefde is mijn steun. Het zijn eeuwige armen waar ik veilig op leun. Hij trok mij uit het duister en zijn bloed kocht mij vrij. Mijn ziel rust in Jezus, mijn redder. Is hij 784. vind het altijd zo heerlijk om hier te zingen. Zo prachtige akoestiek, geweldige begeleiding. Heerlijk om zo liederen te zingen tot Gods eer. En Heer Jezus verwachten, opzien naar Hem en Hem verwachten. Straks als Hij zal komen, maar we mogen Hem ook nu op dit moment verwachten. Ook in ons samen zijn, dat Hij tot ons zal spreken. En we willen het woord openen en wel bij Matteüs 4 vers 1 tot en met 11. Matteüs 4 vers 1 tot en met 11. De verzoeking in de woestijn. Ja, misschien is het voor jullie al heel gewoon geworden, hè, om in zo'n prachtige kerk te kunnen zingen met zo'n prachtige akoestiek. Wij zitten op zondagmorgen in een schoolgebouw met een vrij laag plafond. Dus ja, dan zit het allemaal heel anders. Hè? Tel uw zegeningen. Hè? Matteüs hoofdstuk 4 vanaf vers 1. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker die kwam en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zeide, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en hij stelde hem op de rand van het dak des tempels en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf dan naar beneden. Er staat immers geschreven, aan zijn engelen zal hij opdracht geven aangaande u en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. En Jezus zeide tot hem, er staat ook geschreven, gij zult de Heer uw God niet verzoeken. Wederom nam de duivel hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem, dit alles zal ik u geven, indien gij u nederwerpt en mij aanbidt. Toen zeide Jezus tot hem, ga weg Satan. Er staat immers geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden hem. Tot zover uit het woord van God. En ook mooi om te zien hoe de Heer Jezus het woord citeert. En tot drie keer toe zegt hij, er staat geschreven. En dan citeert hij uit de schrift. Nou, het Nieuwe Testament hadden ze toen nog niet. Maar de Heer Jezus die citeert uit het boek Deuteronomium. En in het boek Deuteronomium is het volk nog in de woestijn. Ze zijn op het punt om het beloofde land in te nemen. Mozes die houdt zo'n drie toespraken. En hij bereidt daar de nieuwe generatie voor om het land in te nemen. En uit dit boek, daar citeert iedere keer de Heer Jezus. Maar daar komen we zo meteen nog wel op terug. We gaan, voordat we het gaan overdenken, nog eerst met elkaar zingen lied 108a. Uit Johannes de Heer, woord van God dat in het verleden moed gaf aan ons voorgeslacht. de bedoeling om tijdens dit lied te collecteren. Maar dat kunnen we alsnog doen. De eerste collecte die is voor het werk in de gemeente en de tweede voor het bouwfonds. En misschien kunnen we gewoon doorgaan met het lied 108. Is dezelfde wijs. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven naar uw hand. Ook dit lied dat past prachtig bij de overdenking. Leid mij, Heer, o machtig heiland, door dit leven aan uw hand. De verzoeking in de woestijn. De Heer Jezus is net gedoopt. En Johannes de Doper die snapt niet waarom hij de Heer Jezus moet dopen. En hij zegt, ik heb het nodig om door u gedoopt te worden. Maar ik denk dat ik hetzelfde antwoord had gegeven. Wie ben ik, zal Johannes hebben gedacht. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Maar Jezus die antwoordt hem en Jezus die zegt tegen hem, laat het nu gebeuren. En dan gaat het over die doop door Johannes. Laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Dat is niet zo'n heel makkelijk antwoord. Het roept natuurlijk de vraag op, wat bedoelt de Heere Jezus daar nou precies mee? Dat alle gerechtigheid vervuld zal worden. Nou, de doop van Johannes is een doop van bekering. Het is een vooruitzien naar de komst van de Messias, een voorbereiding op. Het afwassen van je zonde om zo de Messias te kunnen ontmoeten. Maar die doop van Johannes, die was bestemd voor alle Israëlieten. En daarom moest ook de Heer Jezus deze doop ondergaan. Hij moest in alle opzichten, moest hij gelijk worden immers aan zijn broeders. En Jezus liet zich dopen. God is afgedaald naar de mensen. Hij had geen vergeving van zonden nodig. Maar hij maakte zich aan ons gelijk in onze zondige staat. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water. En zie de hemelen die werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif op zich neerdalen. En een stem uit de hemel die zei: dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. In de MBV-vertaling daar staat: dit is mijn zoon in wie ik vreugde vind. De vader die vreugde vindt in de zoon. Dat is duidelijk. De vader heeft duidelijk uitgesproken wie de Heer Jezus is. Hij is de zoon. Hij is de zoon van God. Zijn identiteit staat vast. En waarom vertel ik dit allemaal? Want dat is nou precies waar de Satan hem op aanvalt. Tot twee keer toe zegt hij: als gij Gods zoon zijt, als u de zoon van God bent, het is net wel uitgesproken, er was die stem uit de hemel, maar als u Gods zoon bent, laat u het dan maar eens zien. Overtuig me dan maar. En dit is wat aan de verzoeking in de woestijn vooraf gaat. Laten we ook even heel kort kijken wat er nou op volgt. In Matteüs 4, vers 17, daar begint de Heer Jezus namelijk aan zijn bediening. Van toen af begon Jezus te prediken. En hij begon te zeggen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zie je hoe die verzoeking in de woestijn, hoe die als het ware is ingepakt? Enerzijds de aanval op de Heer Jezus, de aanval op zijn identiteit, de Zoon van God. En anderzijds verleid worden, opdat je verhinderd wordt om te doen wat je te doen staat. Om uit te gaan, om te prediken en te verkondigen: bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Aan de ene kant de aanval op zijn identiteit, het Zoon van God zijn. En aan de andere kant die strijd van dat de Satan probeert je tegen te houden om dat te doen wat God van je vraagt. En het roept misschien wel vragen op dat de Geest, de Heilige Geest, Jezus naar de woestijn leidt om verzocht te worden door de duivel. Kan het zijn dat God je in moeilijke situaties brengt? Hoe herkenbaar zijn de verzoekingen die we hebben gelezen in uw en in jouw leven? Aangevallen worden op je kind van God zijn. Aangevallen worden zodat je niet doet waartoe God je roept. De brief van Jacobus die leert ons dat verzoeking niet van God komt. Het is de duivel die je verzoekt. En hij heeft dan vooral het doel om je op het verkeerde pad te brengen. Om je af te trekken van God. En dat is wat de Satan hier ook doet. Hij probeert Jezus weg te trekken van zijn vader. Hem onafhankelijk te maken van zijn vader. En uiteindelijk probeert hij zelfs dat Jezus hem zal gaan aanbidden. En ik denk dat we op de tactiek van Gods tegenstander heel goed beducht moeten zijn. Kijk, bij God is er wel sprake van beproeving. In het Grieks is dat overigens hetzelfde woord, beproeving en verzoeking. En je moet in de context moet je gaan ontdekken van wat er nou precies is bedoeld. Nou, als het nou met God op God betrekking heeft, dan is het beproeving. En heeft het op de Satan betrekking, dan is het verzoeking. Ja, God die beproeft. Hij stelt ons op de proef. Hij test ons. En hij deed dat ook bij het volk Israël. Het volk Israël dat ook zoon van God werd genoemd. Mozes moest immers tegen Farao zeggen: zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. Israël, zoon van God. En de test bij het volk van God bestond daarin dat hij wilde weten van wat is er in hun hart? Hoe is hun hartsgesteldheid? En we weten ook dat het volk Israël in de woestijn heeft geleefd, heeft gewandeld, maar ook heeft gefaald. Was het feit dat de Heer Jezus door de Geest naar de woestijn werd geleid, was dat een beproeving van God? Om Jezus te testen? Zou dat nodig zijn? Hij die zonder zonde is? En we lezen ook in het woord dat hij gehoorzaamheid moest leren. Maar ik denk dat God aan het begin van Jezus' bediening aan Satan wil laten zien wie de overwinning al reeds heeft behaald. Wij waren de afgelopen dagen bij een voorgangersconferentie. En een van de sprekers was Arie Slob van de ChristenUnie. En een van de voorgangers die stelde hem de vraag: hoe denkt u over het opkomende, over de opkomende islam? Dat mogen we toch wel als een bedreiging zien. En toen gaf hij als antwoord, als eerste antwoord zei hij: bedenk dit, de overwinning is al behaald. En moeten we het niet juist zien als een kans om mensen het evangelie te vertellen? Ik denk dat hier in de verzoeking in de woestijn God al wil laten zien aan Satan dat de overwinning bij voorbaat al vaststaat. Dat de duivel herinnerd moet worden aan die belofte van Genesis 3 vers 15, namelijk dat zijn kop vermorzeld zal worden. Jezus gaat de confrontatie aan met de duivel om te laten zien wie alleen recht heeft op de troon. De troon in Jeruzalem is voor Jezus de Messias en voor niemand anders. Aan de hand van de verzoekingen zullen we bij onszelf eens reflecteren van en bij onszelf te raden gaan of wij de Heer Jezus de plaats geven die hem toekomt. De troon. Met andere woorden, of hij de eerste plaats heeft in ons leven. Jezus die biddend en vastend de confrontatie aangaat. 40 dagen tijd. 40 dagen bidden en vasten. Hij gaat 40 dagen bidden en vasten ter voorbereiding op iets nieuws dat gaat komen. En het nieuwe is dat hij uitgaat om het evangelie te prediken. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 40 dagen bidden en vasten ter voorbereiding op iets nieuws. Vasten en bidden. Toen God in het Oude Testament op de tafelen de woorden van het verbond schreef, de 10 geboden, toen ging Mozes ook 40 dagen vasten. En ook dat was een voorbereiding op iets nieuws dat ging komen. Want hierna wordt de tabernakel gebouwd om zo dienst te kunnen doen in het heiligdom, om in Gods aanwezigheid te kunnen zijn. Mozes ging 40 dagen vasten, een voorbereiding op iets nieuws. De Heer Jezus ging 40 dagen vasten, een voorbereiding op iets nieuws. De dag dat ik deze preek aan het voorbereiden was, toen kreeg ik via dagelijkswoord.nl op de computer de volgende tekst. Jesaja 43 vers 18. Daar gaat het ook over iets nieuws. Daar staat: denk niet aan de dingen van vroeger, let niet op de dingen van het verleden, zie, ik maak iets nieuws. Nu zal het ontkiemen. Zult u dat niet weten? Ja, ik zal een weg aanleggen in de woestijn, rivieren in de wildernis. De Heer gaat iets nieuws doen. Wat in deze tekst wordt bedoeld is van: kijk nu niet alleen achterom en weer terugdenkend en herinnerend die uittocht uit Egypte, maar ik ga iets nieuws doen. Er is een wegbereider aangekondigd, Johannes de Doper, en de Heer gaat iets nieuws doen. Een nieuw verbond. Hij geeft toegang tot het heiligdom om in de tegenwoordigheid van God te komen. Zoals hij bij Mozes iets nieuws ging doen. Het heiligdom werd gebouwd en in het heilige der heiligen kon de hoge priester God ontmoeten. Maar in de Heer Jezus heeft hij iets nieuws gedaan. Een toegang tot het heiligdom. We mogen ingaan door het bloed van de Heer Jezus en in zijn tegenwoordigheid zijn. Zijn heerlijkheid aanschouwen. Daar waar de Heer Jezus troont aan de rechterhand van de Vader. Een tijd van bidden en vasten. Bidden en vasten en daarin je richten op je relatie met God. Alleen op Hem gericht zijn om ten volle te zien en te beseffen wat Hij voor nieuws heeft gedaan. Zo is ook deze 40 dagen tijd toch bedoeld om toe te leven naar Goede Vrijdag, naar Pasen. Om opnieuw weer in verwondering te staan over de weg die de Heer Jezus gegaan is. Nou, laten we kijken naar de drie verleidingen en kijken wat nou de kern is van die verleidingen en hoe de Heer Jezus daarmee omgaat. De kern van de verleiding is dat Jezus wordt aangevallen op zijn identiteit, op wie hij is. De Zoon, de geliefde in wie God een welbehagen heeft. En tevens probeert Satan hem tot ongehoorzaamheid aan de Vader te brengen. We zullen het zo gaan zien. Wat al gebeurde in de Hof van Eden, dat probeerde hij hier bij de Heer Jezus. En dat zal hij ook bij u en dat zal hij ook bij jou proberen. Wat is de tactiek van Gods tegenstander? Hier in Matthäus 4 zien we dat hem verschillende benamingen worden gegeven. Duivel, Satan. Satan betekent tegenstander. Wat is de tactiek van Gods tegenstander? In vers 1 gaat het over de duivel, de diabolon. Dat betekent de aanklager. Hij gaat Jezus aanklagen. Als u Gods zoon bent, bewijs het dan maar eens. De duivel die probeert hem uit te dagen om wonderen en tekenen te doen. Maar dat is niet wat Jezus doet. Hij toont aan zoon van God te zijn door gehoorzaamheid aan de Vader. Dus hij toont hier niet aan zoon van God te zijn door wonderen en tekenen te doen. Maar hij toont hier zoon van God te zijn door gehoorzaam te zijn aan de Vader. Dat moeten we goed vasthouden. Jezus die weerstaat de duivel met het woord. En hij bewijst het zoonschap door gehoorzaamheid aan de Vader. Hoort u misschien het stemmetje ook wel eens van als je nou echt een kind van God bent, dat je wordt aangeklaagd, dat kleine stemmetje van zie nou eens hoe je leeft. Zie nou eens hoe je faalt, hoe je valt, hoe je verkeerde keuzes maakt. Ben je werkelijk een kind van God? Weet je het wel heel zeker? Als jij een kind van God bent, laat het dan maar eens zien. Als u zoon van God bent, toont u het dan. En bij de eerste verzoeking, dan zien we dat de Heer Jezus wordt aangevallen op de zwakte van dat moment. Jezus heeft 40 dagen gevast. Nou, ik heb wel eens gevast, maar niet 40 dagen. Maar je krijgt toch al vrij gauw een hongerig gevoel. 40 dagen, hij heeft honger. Als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen, dat die broden worden. Dat is niet een opmerking die zomaar uit de lucht komt vallen. Als Johannes de Doper de Farizeeën en de schriftgeleerden adderengebroed noemt, dan zegt hij in Matthäus 3, vers 8 en 9, dan zegt hij, breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering. En denk niet dat u bij uzelf kunt zeggen, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. Met andere woorden, als God uit stenen Abrahams kinderen kan verwekken, dan kan hij toch ook uit stenen wel brood voor u maken. En zo de honger stillen. Zo werkt de duivel. Hij neemt bekende situaties, verdraait het een beetje en probeert je daarmee te verzoeken. En bij alle drie verzoekingen antwoordt Jezus uit de schrift. Er staat geschreven. Kunnen wij de duivel weerstaan? Zijn wij ook zo met de schrift bezig dat we tegen hem kunnen zeggen, ja maar je kunt me wel aanklagen. Maar er staat geschreven. En het is de Heer Jezus die antwoord geeft uit Deuteronomium. Jezus die geeft een kort antwoord. De mens zal niet alleen van brood leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dat is uit Deuteronomium 8, vers 3 en 4. En daar wordt tegen het volk in de woestijn gezegd, hij verootmoedigde u. Het is altijd goed als je zo'n kort antwoord ziet en je ziet de verwijzing dan naar Deuteronomium 8, om eens even te te bladeren en te kijken van wat staat daar nou eigenlijk? In welke context staat datgene wat de Heer Jezus heeft gezegd? De mens zal niet alleen van brood leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dan staat er in Deuteronomium 8 vers 3, hij verootmoedigde u, hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten. Dat u niet kende en ook uw vaderen niet gekend hadden, om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. Wat is nu de strekking van het antwoord van de Heere Jezus? En als we het even kijken in deze context. Hij liet u honger lijden en hij liet u het manna eten. Bij gewoon voedsel, daar denken mensen dat ze het zelf hebben verworven. Zo werkt het bij ons toch ook. We hebben geld verdiend, we gaan naar de winkel, we gaan naar de supermarkt en we halen een brood of bij de bakker. Dat hebben we toch even zelf bewerkt. Maar tijdens de tocht door de woestijn werd brood, werd manna, werd door Gods machtswoord op een wonderlijke manier verschaft, zonder enig menselijk toedoen. Wat de duivel bij deze eerste verzoeking probeert, is dat hij de Heer Jezus probeert te verleiden om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien. Om niet langer afhankelijk te zijn van de Vader. Hij wil hem wegtrekken van zijn afhankelijkheid van de Vader. En dit is een verleiding die ook bij ons op de loer ligt. Dat we zelf wel weten hoe het moet. We hebben het machtswoord, de Heer sprak en het was er, hebben we niet meer nodig. Want we kunnen het allemaal zelf. Doet Hij iets nieuws of zijn we zelf iets aan het creëren? Zijn we zelf iets aan het bewerken? Met ons menselijk verstand hebben we misschien onze plannetjes al uitgestippeld. We bakken even een broodje. Maar de Heer zegt, ik wil manna uit de hemel geven. Zijn we nog afhankelijk van Hem? Hebben we nog geloof dat de Heer zal voorzien? Het bidden en vasten moet aan onze eigen plannen bevestigen. Of gaan we de weg zien die de Heer aan het bereiden is? De duivel die probeert de Heer Jezus onafhankelijk te maken van de Vader. Hij probeert de Heer Jezus te bewegen tot ongehoorzaamheid. En in alle antwoorden die Jezus geeft uit Deuteronomium gaat het juist over gehoorzaamheid. Daarom citeert hij ook uit het boek Deuteronomium. Als je in Deuteronomium 8 verder gaat lezen, en hij liet het volk honger lijden, hij voorzag in manna, en dan staat er in vers 5, weet dan in uw hart dat de Heere uw God u gehoorzaamheid bijbrengt, zoals een man zijn zoon gehoorzaamheid bijbrengt. En neem de geboden van de Heere uw God in acht door in zijn wegen te wandelen en door hem te vrezen. We gaan geen stenen in brood veranderen. We verwachten brood, we verwachten voedsel uit de hemel. Zijn we echt overtuigd in alles wat we doen, in de keuzes die we maken, in de beslissingen die we nemen, dat je zonder Hem niets kunt doen? We zijn zo rijk, we zijn zo in allerlei dingen voorzien. Leren we nog om te leven in ware afhankelijkheid? Als u de Zoon van God bent. En de duivel die neemt Jezus vervolgens mee naar het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, en dan citeert de duivel de schrift, namelijk Psalm 91. Dus let op, de Satan, die gaat de schrift citeren. Hoe werkt de Satan? Nou, wees erop beducht. Hij kent waarschijnlijk het woord beter dan dat wij het kennen. Hij citeert hier namelijk Psalm 91, vers 11 en 12. Als u de Zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat Hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Dus hier vraagt de Satan aan Jezus om de belofte die God heeft gedaan, om die te bewijzen. Wat je dan doet, is dat je God gaat testen. Je gaat hem op de proef stellen. Doet u wat u zegt? Nou, het feit dat je hem zou willen testen, dat is ongeloof. Daarom geeft Jezus antwoord met de woorden naar Deuteronomium 6, vers 16. U mag de Heere, uw God, niet op de proef stellen, zoals u hem bij Massa op de proef gesteld hebt. Heb je geloof, heb je vertrouwen dat God doet wat hij zegt? Heb je geduld dat hij manna, dat hij overvloed uit de hemel zal geven op zijn tijd? We hebben onze eigen plannetjes soms al zo makkelijk ingevuld. Laten we onze hoede zijn. De duivel kent de Bijbel beter dan wat wij die kennen. Kun je hem weer leggen met er staat geschreven? Om zo te voorkomen dat je dingen in eigen kracht gaat doen. Dat je dingen in eigen wijsheid gaat doen. Om te voorkomen dat je het testen van Gods belofte nodig hebt om hem te kunnen vertrouwen. En opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg. En hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. De duivel die toont hier dat hij de overste van deze wereld is. En wat biedt hij aan? Al de koninkrijken van de wereld. Hij biedt je macht aan, aanzien, status. Was het niet zo al in het paradijs? Als je van deze vrucht eet, dan zullen je ogen geopend worden. Dan zul je als God zijn. De duivel die verleidde Eva om een knieval te maken voor hem. Hij toont al de koninkrijken van de wereld en hun heerlijkheid. De wereld met al haar zogenaamde pracht. Het wordt je aangeboden. Het wordt je aangeboden om je los te weken van God. Om je los te maken van die afhankelijkheid van hem. Het wordt je aangeboden om toch maar vooral onafhankelijk te zijn van je schepper. En de vraag is, wie aanbid je? We hebben gezongen. We hebben de Heer geloofd en geprezen. We hebben hem aanbeden. Maar wie komt in ons hart op de eerste plaats? Hoe makkelijk laten we ons niet verleiden door de zogenaamde heerlijkheid van deze wereld? Maakt u voor de komende tijd gewoon voor uzelf eens een tijdschema. Om eens te kijken van waar besteed ik nou eigenlijk mijn tijd aan? Hoeveel zijn we bezig met de computer en met onze mailtjes en met de tablets en met de weet ik veel allemaal wat. Zet het eens af tegen de tijd van gebed. De tijd van bezig zijn met het woord van God. Gaan we aan de hand van Jesaja 43, wat ik toen straks heb gelezen, over dat iets nieuws. Gaan we nou claimen dat de Heer iets nieuws gaat doen? Of moeten we juist gaan danken dat we hem voor het nieuwe dat hij al gedaan heeft? En moeten we meer beseffen hoe groot zijn liefde en zijn genade is? Gaan we eigen broodjes bakken? Of zien we uit naar het moment dat de hemelsluizen worden geopend en het manna in overvloed neerdaalt, zodat we weten, dit is niet iets wat we zelf hebben bedacht. Maar dit is iets wat de Heer heeft gegeven. Mevrouw en ik stonden ook voor een hele moeilijke beslissing. We hadden een beroep gekregen van de baptistengemeente uit Emmeloord om daar voorgangers-echtpaar te worden. En dan sta je op een punt dat je een beslissing en een besluit moet nemen. Toen zeiden we ook tegen elkaar, we moeten geen eigen broodjes gaan bakken. Maar we willen dat de Heere antwoord geeft en dat hij bevestigt en dat hij laat zien wat de juiste weg is. We zijn er ruim een maand mee bezig geweest en het is een intensief proces, maar het leert je weer zo om afhankelijk te zijn van de Vader. Om afhankelijk te zijn van de Heer. Heer, wilt u maar spreken en wilt u het maar laten zien. En het duurde vrij lang en er waren allerlei aanwijzingen dat we moesten gaan. Maar het was nog niet echt in ons hart bevestigd van dit is het. En dan kun je misschien zeggen, ach, er zijn toch aanwijzingen genoeg. En dan komen de mensen naar je toe die zeggen, ach, je moet gewoon een beetje plussen en minnen. En dan kom je toch op een gegeven moment kom je er vanzelf wel uit. Maar wij wilden een woord van de Heer. We wilden van hem een hele duidelijke bevestiging. Wat moeten we doen? Want we weten heel goed dat als je in de bediening staat, dat er ook momenten zullen komen dat het moeilijk zal zijn. Dat er strijd zal zijn. En dan heb je het nodig dat je achterom kunt kijken en dat je weet, daar heeft de Heer geroepen. Daar heeft Hij bevestigd. Hoe maken we onze keuzes? Hoe nemen we beslissingen? Bakken we eigen broodjes of verwachten we manna uit de hemel? Dat we kunnen zeggen, ja, maar dit is niet wat ik zelf bedacht heb, maar dit is wat de Heer heeft gegeven. En zoals ik u zei, we waren bij die conferentie van voorgangers en de eerste die naar ons toe kwam was broeder Orlando Botteblij. En die zei, Bert, gefeliciteerd. Ik zeg, gefeliciteerd? Ze hebben nog helemaal geen beslissing genomen. Hij zei, maar wat is dan de moeite? Ja, kunnen wij de gemeente maar zo loslaten? En kunnen we onze familie zomaar achterlaten? Kinderen en kleinkinderen, ouders, alles woont in Deventer. We hebben zelf nog nooit ergens anders gewoond. Hij zei, ja, Genesis 12, hè. Abraham die moest zijn land verlaten. Hij moest zijn familie verlaten. Ik zei, ja, zou zo kunnen zijn. En we gingen verder en in die conferentie en er was een voorgangers-echtpaar die vertelde iets, die deelde met ons iets over hun huwelijk. En de vrouw van de voorganger die zei van, aan het begin van ons huwelijk, toen zei ik van, ik wil absoluut niet trouwen met een voorganger en ik wil ook niet te vaak verhuizen. Maar ze was getrouwd met een politieman, maar die moest voor zijn werk al regelmatig verhuizen. Maar toen werd hij ook nog voorganger. En ze had het maar steeds over, en toen moesten we verhuizen en toen moesten we verhuizen en toen moesten we verhuizen. Ja, zegt ze, Genesis 12, hè, zegt ze van, ja, je moet je land verlaten en je familie achterlaten. En we keken elkaar en samen zeiden voor de tweede keer, ja, zou dit het zijn? Zou dit het antwoord zijn? Nee, maar de innerlijk die bevestiging nog niet. We waren wat teleurgesteld, want het was bijna het einde van de conferentie en we hadden nog geen antwoord. En we zeiden, Heer, we willen het van u weten. Geef ons die zekerheid, geef ons die duidelijke bevestiging. Ik zei tegen mijn vrouw toen we aan het fietsen waren, ik zei, nou, als zo meteen bij de eindtoespraak nog een keer Genesis 12 komt, dan is het toch denk ik wel duidelijk. En in de laatste toespraak, toen werd inderdaad Genesis 12 even aangehaald, maar meer van, we hebben het hier eerder in de conferentie over gehad. Dus ja, we gingen naar huis en we zeiden, ja, het is toch een beetje half gebakken. Ook weer niet duidelijk die bevestiging van, dit is het. En we hebben s'avonds hebben we samen thuis gebeden. En toen hebben we gezegd van, Heer, u weet dat wij het nodig hebben om een bevestiging van u te krijgen. Misschien hebt u te lang gezegd en misschien durven we daar gewoon nog niet op in te gaan. Maar wilt u het nog één keer heel duidelijk laten zien? U weet dat we het moeilijk vinden om de gemeente los te laten. We zijn niet iemand die zomaar weggaat en denkt van, zoeken jullie het verder maar uit. Je hebt een zorg voor de kudde. En u weet ook dat we het moeilijk vinden om hier weg te gaan en alles achter te laten. Als net je te horen krijgt dat je schoonvader heel slecht is en ja, waarschijnlijk ook niet zo heel lang meer te leven heeft. Aan de andere kant dat je kleinzoon geboren is. En dan kom je even in een achtbaan terecht van welke kant moet je op. En ik werd midden in de nacht werd ik wakker. Het was 1:30. En ik denk, ik wil even kijken op dagelijkswoord.nl. Wat staat daar? En er stond een tekst uit Ezechiël 34. En daar stond, ik zal zelf voor de schapen zorgen. Ik zal zelf voor de schapen zorgen. We vonden het moeilijk om het los te laten, maar de Heer bevestigt van, ik zal zelf voor de schapen zorgen. En ik ging naar beneden toe. Ik deed de televisie aan. Family 7. En daar was een bijbelstudie van dominee Glashouwer. En daar stond met grote letters in beeld, Genesis 12. Vers 1 tot en met 3. En hij gaf daar een bijbelstudie over. Ik zei, dank u Heer. U hebt heel duidelijk bevestigd welke weg we moeten gaan. Als we daarvoor een beslissing hadden genomen, dan was het een kwestie van eigen broodjes bakken geweest. Maar Heer, we hadden gezegd, we willen van u iets ontvangen, waardoor we heel duidelijk weten wat we moeten doen. Ik denk dat het zo belangrijk is om zelf een stap opzij te doen en het uit te roepen, Heere, ga uw gang. Spreekt u. God de Vader die wilde aan het begin van de bediening van de Heer Jezus laten zien dat de overwinning bij voorbaat is behaald. Het Matthäus-evangelie begint met Satan die Jezus op een hoge berg brengt en hem de heerlijkheid van alle koninkrijken laat zien. Aan het eind van het Matthäus-evangelie staat de Heer Jezus opnieuw op een berg. De 11 discipelen die zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. Twijfelt u misschien ook wel eens? Misschien wel door verzoeking. Misschien wel aanvallen op je kind van God zijn. Is het twijfel hoe het verder moet met je leven? Voelt het misschien als een woestijn, als strijd, zorgen, moeite, verdriet? Twijfel je of God het nog ten goede kan keren? Of ben je misschien zelf al wel een beetje bezig geweest om heel krampachtig iets nieuws te creëren? Jezus die kwam naar de aanbidders en hij kwam naar de twijfelaars. En hij zei, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De overwinning stond al vast. Aan het begin van het Matthäus-evangelie een berg. En de Satan liet hem alle koninkrijken zien. Maar hier bevestigt Jezus aan het eind van het Matthäus-evangelie de overwinning. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. De overwinning stond al vast. Laat hem overwinnen in je leven. Capituleer en erken, ik kan het niet van mezelf. Heer, ik heb u nodig. Ik heb nodig dat u mijn leven leidt. Ik heb nodig dat u van stap tot stap laat zien wat uw weg is. Opdat ik uw weg in gehoorzaamheid kan gaan. En dan eindigen we met een geweldige belofte. We hoeven de Heer daar niet op te beproeven. Want wat hier staat is waarheid. Aan het einde van het Matthäus-evangelie. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Aanbidding, dat is een stap opzij doen. Dat is geloven dat de Heer iets nieuws heeft gegeven in zijn Zoon, de geliefde. In de nieuwe schepping die wij zijn, wil Hij aan het werk. Hij wil gehoorzaamheid in ons bewerken. Zoals Hij dat zegt in de Thessalonicenzenbrief, Hij die u roept is getrouw en Hij zal het doen. Dan gaat het over heiliging, dan gaat het over gehoorzaamheid. Hij wil het in ons bewerken. God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie. Hij zal het doen. En zie, ik ben met u. Alle dagen tot aan de voleinding der wereld. En God wijst ons een weg als we zelf geen uitkomst zien. Langs wegen die geen mens bedenkt. En soms zijn zijn wegen heel wonderlijk. Langs wegen die geen mens bedenkt, maakt Hij mij zijn wil bekend. Al moet ik door de wildernis, Hij leidt mij. Hij toont mij een rivier in de woestijn. Alles zal ooit vergaan, maar zijn liefde blijft bestaan. En hij maakt iets heel nieuws vandaag. Amen. Zullen we dit lied samen gaan zingen? God wijst mij een weg als ik zelf geen uitkomst zie, langs wegen die geen mens bedenkt. Maakt Hij mij zijn wil bekend. Lied 429 uit Opwekking. Thank you. bent onze herder. U bent het die voor ons uitgaat, die ons de weg wijst. Heer, geef dat we in al onze beslissingen en alle keuzes die we moeten maken in dit leven, dat we ons zullen afstemmen op u. Gehoorzaamheid aan u, afhankelijkheid van u. Heer, dat we inderdaad geen eigen broodjes zullen bakken, maar dat we het van u zullen verwachten. Manna uit de hemel. Het geloof dat u zult voorzien. En Heer, soms hebben we misschien geen idee hoe. Misschien hebben we soms ook al te veel onze eigen invulling daaraan gegeven. Maar Heer, we geloven dat u wilt voorzien op uw wijze, op uw tijd. En zo willen we onze levens in uw hand leggen. En belijden dat we niets van onszelf kunnen. Heer, we zijn zo afhankelijk van u. En daarom willen we ook bidden om uw zegen. Heer, gaat u met ons mee in de week die zo weer voor ons ligt. Heer, u bent erbij in al onze omstandigheden. En wilt u in die omstandigheden uw rust en uw vrede geven. En we willen van deze plaats gaan, Heren, met de zegen die we van u mogen ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Is met u allen en blijven met u allen. Totdat Maranatha, onze Heer Jezus Christus, komt in heerlijkheid. Halleluja. Amen. We gaan als slotlied met elkaar zingen lied 710 uit Opwekking. Dat is een zegenlied. Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Vader, maak ons tot een zegen. Hier in de woestijn, wachtend op uw milde regen, om zelf een bron te zijn.